beginnen. U weet het, we zijn de wereld nog een veel bij en dat weten we allemaal al, denk ik. Denk er alsjeblieft zelf na. Ons onderwerp voor vanavond, werkelijkheid en schijn. In uw eigen wereld bestaat er heel veel schijn. Bijvoorbeeld een politieke verklaring is de schijn waarmee men probeert de werkelijkheid te verhullen. In het geloof heb je precies hetzelfde, daar zie je veel vroomheid. Veel van die vroomheid is schijn om een neiging tot zelfgerechtigheid en verwaandheid te verhullen. Overal in de wereld vind je eigenlijk dingen die een beetje bedrog zijn. En hoe is dat op zichzelf niet te verbazen? Mensen worden opgevoed op een bepaalde manier. Vroeger bijvoorbeeld, ik weet niet of het nog zo is, werd je opgevoed om beleefd te zijn. En beleefd zijn, dat betekende dan dat je op bepaalde opmerkingen stereotype antwoorden moest geven, dat je stereotype gebaren moest maken. En al die dingen bij elkaar, die vormden dan een soort gedragscode. En nu is er één eigenaardig ding. Je kunt beseffen dat het onzin is. Je kunt je innerlijk er volkomen vrij van maken. Maar zodra je weer het stereotype vraagje hoort, kom je met de stereotype tegenzin. Dat hoort er gewoon bij. In het leven ben je als mens, zonder het te weten, in feite egocentrisch. En egocentrisch, dat betekent niet dat je alleen alles op jezelf betrekt, maar ook dat je alles vanuit jezelf beoordeelt. Dat houdt in dat je een betrekkelijk klein deel van de werkelijkheid ziet. Het grootste gedeelte wat je ziet zijn jouw associaties. Datgene wat jij ermee verbindt. En dat is ook een gewoonte geworden. En wanneer je overgaat, dan kom je in een wereld terecht waarin gedachten werkelijkheid worden. Maar je hebt gedachtegewoonten. Je hebt gedachteassociaties. Laten we het zo zeggen, als u op de fietsjes woont, dan is dik mooi. En als u in Nederland woont, ik weet niet of het nog zo is, maar dan is dik dus lelijk aanwezig, uitgesloten natuurlijk altijd. Maar wanneer je daar komt, dan ga je die werkelijkheid op dezelfde manier benaderen. Met jouw begrippen van goed en kwaad, van mooi en lelijk. En dan kan het zijn dat je iets tegenkomt dat eigenlijk eerder een verlichte geest is. Maar die verlichte geest beantwoordt niet aan jouw denkbeeld van, zeg een engel, dus is het een duivel. Je vlucht weg voor zo'n geest die je zou kunnen helpen, zou willen helpen. Aan de andere kant kom je iets tegen dat misschien tamelijk duister is, maar diezelfde rigiditeit en orthodoxie schijnt te bezitten die jouw eigen zijn. En je denkt, dat is iemand die is gezonden om mij te helpen, dat zal een engel zijn. En je zit ook weer in de verkeerde boot. Werkelijkheid en schijn zijn dus dingen die je, vooral in het hiernamaals, moet leren kennen en vooral beheersen. Wanneer je iets ziet, moet je niet onmiddellijk zeggen, zo is het. Moet je afvragen, waarom denk ik dat? Je moet proberen elke keer, als het ware, de bijkomstigheden in je eigen oordeel terzijde te stellen. Dan kom je dichter bij de waarheid, want de werkelijkheid is een feit zonder interpretatie. Wat interpretaties kunnen doen, heeft de wereld vaak bewezen. Bijvoorbeeld het christendom. Heb uw naaste lief. Maar ook, wanneer ze niet horen, ga verder. En wat is er van gekomen? We hebben onze naasten zo lief, dat we hen zullen martelen en kwellen tot hun ziel gereinigd is, opdat ze op de vuurstapel dan uiteindelijk tot God kunnen ingaan. Jezus zei, je moet niet vechten. Wat dat betreft was je Gandhi een heel eind voor. Maar wat hebben ze ervan gemaakt? Het is Gods wil dat wij Jeruzalem bevrijden, dat we de democratie verdedigen, dat we mensen ter dood veroordelen, dat wij om het willen van de grootheid van onze staat en Gods werk dat in ons leeft, andere mensen eenvoudig op de meest vrede manier afmaken. Wat is dan de werkelijkheid en wat is de schijn? De werkelijkheid van het geweld bestaat over de hele wereld. De werkelijkheid van een onverschilligheid voor het welzijn van de naaste bestaat ook overal, ook op de hele wereld. Maar wij denken niet zo. We vinden voor onszelf de smoes, het verhaaltje. En dan zegt degene die zegt, ik verdedig de democratie, ja, maar anders dan is binnenkort de hele wereld onvrij. Alsof een mens onvrij kan zijn wanneer hij vrij is in zichzelf. En degene die allerhand gifstoffen lozen, die zeggen, ja, maar we doen dat om de economie draaiende te houden, want anders komt er nog meer werkeloosheid. Ja, zeggen ze. Toch wel. Ja, en zo kun je verder gaan. Mensen die bezig zijn allerhand ontdekkingen te doen, die ontdekken dat je bepaalde bacteriën kunt muteren, en bepaalde virussen zelfs in een gemuteerde vorm kunt doen ontstaan. Voor sommigen zijn al tegenmiddelen, voor anderen nog niet. Maar zeggen ze nu, wij riskeren daarbij een groot gevaar voor onze medemensen. Ze weten wel dat het zo is. Maar dan zeggen ze, ja, maar je kunt de vooruitgang van de wetenschap niet in de weg staan. Wanneer daar slachtoffers vallen, nou ja, dat is te betreuren. Maar wij kunnen toch niet stil blijven staan waar we zijn. De waarheid. Of uw atoomcentrales. Iedereen zegt, die atoomcentrales zijn ontzettend veilig. Maar ga nou eens een keer kijken. De Nederlanders zitten wel op het vinkentouw om eigenlijk toch nog een atoomcentrale bij te bouwen. Tot nog toe is het politiek klimaat niet gunstig genoeg, maar ze willen wel. Gelijktijdig winden ze zich ontzettend op over het bouwen van een Belgische centrale in Doel. De Belgen die zeggen op hun beurt, ja, ben je helemaal gek, daar heb je niks mee te maken. Maar die zijn wel weer boos dat bij hun zuidgrens Frankrijk een aantal atoomcentrales heeft gebouwd. En Duitsland bouwt een atoomcentrale en zegt, ja, dan moeten de Nederlanders zich niet over opwinden, want hij is veilig. Wat protesteren ze daartegen? Die mensen zijn gek. Maar gelijktijdig zeggen ze wel tegen de Nederlanders, denk erom, die centrale van jullie is niet zuiver hoor, daar moet je wat aan doen. Ik. Ze bedoelt allemaal best. Maar iedereen denkt, ik heb de wijsheid in pacht en een ander niet. Zelfs op het verkeer. Neem automobilisme. Ja, als ik u verveel, dan zegt u het maar hoor. Automobilisme, is dat nu inderdaad een verkeersnoodzaak? Of is het eerder een snelheidsverslaving? Het idee dat je meester bent van de weg, van je eigen weg. Dat je anderen voorbij kunt gaan, dat je als het ware onaantastbaar bent. Oh, ik weet, een automobilist denkt er zo niet over. Maar hoeveel van die automobilisten, die dan toch wel stevig doorrijden, enzovoorts, enzovoorts, hebben in feite die verslaving. En als je dan tegen ze zegt, ja, maar er vallen zoveel doden en gewonden in het verkeer, zeggen ze, ja, die mensen kijken ook nooit uit. Alsof ze zelf niet mede de oorzaak zouden zijn van bepaalde ongevallen. De verantwoordelijkheid is weg. Wanneer we het hebben over de illusies over de waanvoorstellingen, dan is het altijd weer, we kijken vanuit onszelf. We beredeneren de zaak vanuit onszelf en we interpreteren een bestaand feit zodanig dat het beantwoordt aan hetgeen wij zijn, wij denken, wij willen. Treed u eens een keer uit naar de astrale sfeer. Ik garandeer u dat u er heel wat gekke dingen tegen kunt komen. Daar lopen monsters en duivels rond, daar dwalen oude goden rond, en je zult er ook Pluto en Mickey Mouse waarschijnlijk aan kunnen treffen als je een beetje geluk hebt. Want alle gedachtebeelden van de mensen die voortdurend maar weer herhaald worden, vinden gestalte. En vroeger waren het de goden van de Olympus, maar tegenwoordig zijn het de godheden van Hollywood. Maar ze lopen nog wel rond. En als je daar nu komt, dan denk je dus, oh, dat is dat. Is het dat? Het is een gedachtebeeld. Maar wat zit eraan vast? Ja, het is een geestelijke wereld. Maar ja, als daar een Pluto rondloopt, dan kan ik die Pluto toch om hulp vragen. Ja, dat is Jan Brekenbeen vragen of die overeind wil houden. Want die Pluto, die is gewoon doordezend met alle eigenschappen die hem in vele tekenfilms zijn toegekend, die de mensen als het ware gebiologeerd hebben. En Mickey Mouse, nou ja, dat is ook een omgekeerde doelgoener, hè? Hij wil het wel allemaal goed doen, maar er komen toch steeds weer verrassingen. En als je met hem op stap zou gaan, dan denk ik dat je van de ene ontsteltenis in de andere valt. Je loopt tegen een vuurspuwende draak op, die je monsterlijk bedreigt, of zelfs demonen en gedrochten. Ze zijn er. Maar zijn ze echt? De werkelijkheid is, ze zijn een gedachte. Als u op die gedachten reageert, worden ze voor uw werkelijkheid. Op het ogenblik dat u dit oordeel niet deelt, dat u zegt dat is er eenvoudig niet, dan ontdekt u wel een bepaald sfeertje. Maar dat sfeertje kunt u van u afzetten, dat kunt u doorheen. Zolang u niet de gestalte die het aanneemt als werkelijkheid aanvaardt. Dan zeggen mensen, ja, is dat dan allemaal schijn? Ja, ergens wel. Ik denk dat je het beste zo uit kunt drukken. Schijn is de vorm die iets uit de werkelijkheid in onze ogen aanneemt. Want wanneer ik dat vertel over bijvoorbeeld de astrale sfeer, dan kan ik dat net zo goed vertellen over een zomerland. In zomerland er staan schitterende bloemen. Zeker. Mooier dan je ze ooit gezien hebt, natuurlijk. Omdat iedereen verwacht dat het mooier zal zijn, is het mooier. Maar als je goed kijkt, dan zie je hier de magnolia bloeien. En daar zie je tulpen staan. En daar zijn margrieten ontplooit tot iets bijzonders. En ergens anders staan chrysanten die een schoonheid en vooral een diepheid van kleur en tint hebben gekregen die je nog nooit hebt gezien. Zijn ze er werkelijk? Ze zijn er niet. Ze zijn de verwachting. En wat is dan de werkelijkheid bijvoorbeeld van een zomerland? Als je alle vormen zou wegdenken, wat blijft er over? Een sfeer van voldaanheid. Een sfeer van bezig zijn nog met het oude en toch eigenlijk alweer herboren worden in het nieuwe. Dat is de werkelijkheid. Maar die werkelijkheid kun je niet omschrijven. En dus denk je aan huisje, boompje, beestje. Dus denk je aan mooie bloemetjes, aan rustieke bruggetjes, aan karpers in een vijver, aan bossen met lanen als kathedralen, aan bergen misschien, die net niet te moeilijk zijn om ze te beklimmen en waar je dan uit kunt rusten in kleine tempeltjes, waaruit een soort oosters nirwana straalt, dat je dan de omgeving beziende ondergaat zonder het te willen begrijpen. Het is werkelijk zo, het zomerland een schijn is, een onwaarheid als het ware, die wij gebruiken om de waarheid benaderbaar te maken. En dat is eigenlijk precies hetzelfde, ik had het in het begin over politiek. Politiek is de kunst van het haalbare, zegt men wel eens. Maar politiek kan niet zeggen wat de feiten zijn. Dan zouden mensen zelf gaan oordelen. En als ze zelf gaan oordelen, dan kan de politicus niet meer beslissen wat goed is voor de mensen, maar zullen de mensen gaan beslissen wat de politicus moet doen. En dat is voor een politicus niet aanvaardbaar, want op die manier kun je geen politiek bedrijven. Er is dus wel een reden voor die schijn. En die mensen zijn er geloof ik ook wel van overtuigd dat het helemaal geen bedrog is wanneer je dingen zegt waarvan je weet dat ze maar half waar zijn. En dingen belooft waarvan je weet dat je ze nooit waar kunt maken. Ze zeggen tegen zichzelf, ach, eigenlijk, wanneer wij onze zin helemaal door kunnen zetten, zal dat misschien eens werkelijk worden. En als we dat dan, maar ze zeggen niet misschien. Ze zeggen, wanneer wij aan de macht komen, zullen we. En daarmee doen ze hetzelfde wat alle mensen doen. Mensen die bezig zijn met atoomwapens, die denken bij zichzelf echt dat atoomwapens een verdedigingsmiddel zijn. Ze weten helemaal niet dat het gewoon een ondergangswapen is. Dat willen ze ook niet weten. Voor hen zijn die raketten met hun glanzende atoomkoppen eigenlijk niets anders als veiligheid. En waarom zoeken ze die schijn van veiligheid? Omdat ze het gevoel hebben dat hun eigen denken en hun eigen wereldje niet bij de werkelijkheid aansluit. Daaruit komt de schijn voort. Laten we dan nog een keer kijken naar de overgang. De mens gaat over. Het enige wat hij beseft op dat ogenblik is, hier sta ik nou, mentaal en psychisch gezien, poedelnaakt. Ik kan me werkelijk niets meer veroorloven, ik kan iets terughouden. Als ik één ding zeg, zeg ik alles. En dan lopen ze weg. En dan hebben ze toch iets nodig. De vrek misschien een geldkoffer om geld te tellen. Wel, degene die van auto's houdt, een auto en een racebaan. En daar zitten ze dan. En ze blijven hetzelfde herhalen en beseffen niet dat alles wat ze geconcentreerd zien voor hen een ogenblik werkelijk is, om onmiddellijk weer te verdwijnen. De vrek telt geld, maar terwijl hij het opstapelt en telt, smelt het als het ware weg. Zeggen ze, ja, dat is een straf. Het is geen straf. Het is het logische gevolg van het vinden van een symbool voor de zekerheid die je begeert, terwijl je die zekerheid zelf daardoor juist buiten probeert te sluiten. Ik weet niet of u tot zover vragen hebt, zo ja, dan kunt u ze nu stellen.
U zei zojuist, in het begin, Jezus wilde niet vechten, dat geloof ik graag, maar wat betekent dan eigenlijk die beroemde stelling, ik ben niet gekomen om de vrede te brengen, maar het zwaard? U wordt er een toekomstvisioen mee bedoeld?
Er is geen toekomstvisioen mee bedoeld. En de woord keuze is dus ook wat later tot stand gekomen. Ik meen dat die vertaling het eerst is gebruikt rond 320 na Christus. Dat is de periode van Itala en zo. De oorspronkelijke uitspraak is, denk niet dat ik u de vrede breng. Want ik breng u een tweesnijdend zwaard. Dat tweesnijdend, dat is heel moeilijk uit te drukken. En daarom zeggen ze maar, ik ben gekomen om u het zwaard te brengen. Maar hij bedoelt eigenlijk dit. Wanneer je in jezelf vrede vindt, dan zullen heel wat mensen je daarom benijden. En daarom proberen je die vrede te roven. Dat is eerlijk waar. Als je een eenheid vindt met de kosmos en met God, dan ben je helemaal niet meer bang, je bent nergens meer aan gebonden. Dan ben je een zonderling. En een zonderling, ja, dan moet je wat mee doen. En als hij dan niet volgens de regels wil handelen, in overeenstemming met de angsten van anderen, de begeerte van anderen, dan is er maar één plaats, het gekkenhuis. Iemand die anders denkt, die anders leeft, die hoort in een gekkenhuis thuis. Een uitspraak uit Rusland. Dus, u moet heel goed begrijpen, Jezus is niet gekomen om de mens het zwaard te brengen opdat hij het zou trekken en opnemen. Dus Petrus bijvoorbeeld heeft gedaan. Hij bedoelde eenvoudig, ik breng u vrede, ik ben u de vrede, ik laat u mijn vrede, maar bedenk wel wie die vrede aanvaardt. Zal vervolgd worden om die vrede, omdat zij die het niet hebben, er geen raad mee weten. En je zou dus kunnen zeggen, Jezus heeft de martelaar voorzien. Dat is inderdaad waar. Maar als hij had gezien hoe in zijn naam godsdienstoorlogen zijn gevoerd, denkt u dan niet dat hij zich wenend zou hebben afgewend? Voldoende?
Kun je iets zeggen over schijn en werkelijkheid van de kruisiging?
Wij hebben geprobeerd dat beeld terug te vinden in de historie. Ikzelf niet hoor, maar een aantal van ons. Ze hebben dat gedaan onder leiding van iemand die erbij is geweest. De kruisiging heeft inderdaad plaats gehad. De doornenkroon is inderdaad ook opgezet, maar eerder als een bespotting in plaats van de lauwerkrans, die dus aan iemand die veel presteerde in Rome als eerteken werd gegeven. Of hij gegeeseld is, het lijkt me niet erg waarschijnlijk dat ze hem eerst hebben afgetuigd. Want Pilatus was hem redelijk welgezind en dan geloof ik niet dat je dat doet. Hij zal wel wat slagen gekregen hebben om een zielig uiterlijk te krijgen, maar daar is dan kennelijk bij gebleven. Jezus is dus inderdaad gekruisigd. Dat hij met twee moordenaars gelijktijdig is gekruisigd, er zijn in die tijd een aantal kruisen opgericht, maar op Golgotha stonden in die tijd dus aan met levende of net stervende veroordeelden eraan zoiets van 17 kruisen. Het zijn dus wel een paar meer. Het verhaal van de kruisiging op een uur dat de zon verduisterd is, zonsverduistering optreedt, is, zover we hebben kunnen nagaan, ook reëel. Dat het voorhang van de tempel is gescheurd, hebben we niet kunnen constateren. Dat de doden door de straten hebben gelopen, schijnt ook een legende te zijn. Maar wat overblijft is, Jezus is inderdaad gekruisigd. Hij is ongeveer 3,5 uur nadat hij gekruisigd werd afgenomen. Nadat men tevoren zijn zijde had doorboord, om zeker te zijn dat hij dus dood zou zijn. Dat was een soort genade en gelijktijdig ook een soort medeleven met de familieleden. Het was dus een gunst die op bevel van Pilatus en op verzoek van, ik meen dat die Lucas heet, een geneesheer, dus inderdaad is toegelaten. Wat betreft de wederopstanding, er zijn een aantal dingen die we niet helemaal kunnen overzien, maar één ding is zeker, het graf is niet geopend geweest, tot op het ogenblik dat de steen wegrolde, toen was Jezus al niet meer aanwezig. Dit wijst op dematerialisatie en rematerialisatie. Ik neem aan dat hij daarbij lichamelijk dood of althans in coma is geweest. Wanneer we dan kijken naar de verdere verschijnselen, dan kan ik mij voorstellen dat ook de ontmoeting met Maria Magdalena reëel is geweest. Wanneer je namelijk zoveel energie in je hebt opgenomen, dat gebeurt bij een rematerialisatie, heb je een bijzonder hoge statische lading. De schok daarvan zou voor een ander gevaarlijk kunnen zijn. Dat Jezus dus in de tuin gezegd zou hebben, beroer mij niet, is volkomen logisch, zeker wanneer we ons realiseren dat hij ook van bepaalde vormen van vooral Egyptische magie op de hoogte was. Dat hij daarna op een geheimzinnige manier verschijnt en verdwijnt, kunnen we eventueel nog met een truc verklaren, maar niet het feit dat hij zich in zeer korte tijd verplaatst over een afstand van 3 dagreizen. Dat is voor een ingewijde wel denkbaar, maar het is in ieder geval iets wat buiten de norm ligt. Wij zijn geneigd om aan te nemen dat Jezus van Nazareth dus inderdaad aan het kruis gestorven is, inderdaad herrezen is uit de dood, althans is gerematerialiseerd in een volledig vitale toestand weer. En we zijn er verder van overtuigd dat hij niets te maken heeft met de marabout die Joshua of Jezu werd geheten en die begraven zou liggen aan de kust van de Stille Oceaan, de ruime Schiereiland. Voldoende?
Denk je dat het gerematerialiseerde lichaam hetzelfde was als het eigen lichaam op aarde of een nieuw verdicht astraal lichaam?
Mag ik u een tegenvraag stellen? U koopt een auto, hè? Maar er zit nogal wat fout in. U demonteert dat hele ding. En u hermonteert het zo dat de fouten eruit zijn, maar dat het uiterlijk bewaard blijft. Hebt u nou een nieuwe auto of een oude auto? Ja, dus de zuiver Jezus moet zeggen dat hij een gerepareerd lichaam heeft.
Daar het gat in de hand wat hij
aan
Thomas liet zien.
Hij liet overigens niet het gat in de hand, maar het gat in zijn zijde zien. Huh? Als we het bij de verhaal volgen. Maar die dingen zijn dan niet schadelijk meer. Het uiterlijk is bewaard gebleven. En dat was noodzakelijk, omdat alleen daardoor de identiteit bewijsbaar was. Begrijp je? Maar het is kennelijk zo, er komt geen bloed meer uit die wonden. Natuurlijk niet. Je kon je vingers erin leggen, was dus een diepe wonde. Maar hij moet kennelijk helemaal droog zijn geweest, anders was er wel wat over gezegd. Waaruit je kunt concluderen dat het dus het replica was van de oorspronkelijke wond, ontdaan echter van alle eventuele fysische ongemakken die eruit voortkomen. Dan kun je zeggen, het is dus een nieuw lichaam, in die zin dat de onderdelen zodanig gebruikt, vervormd en samengesteld zijn, dat daardoor een volledig vitaal en bruikbaar lichaam ontstaat, ongeacht de uiterlijke tekenen van aantasting en verwoesting die aanwezig zijn. Overigens is het opvallend dat niet wordt gesproken over de tekenen van de doringkroon, omdat dat schrammen waren, die zijn gewoon verdwenen. Maar de diepe wonden, die zijn bewaard gebleven. Het waarom? Waarschijnlijk herkenbaarheid. Voldoende?
Kunt u misschien ook nog iets zeggen over de innerlijke werkelijkheid van gebeuren in de tuin?
Ja, het is een van die verhalen die de meeste twijfels wakker roepen. Jezus zal in Gethsemane geweest zijn met zijn leerlingen. Ik geloof dat zonder meer. Allen gingen slapen, slechts een drietal leerlingen wilden bij Jezus de wacht houden. Zij sliepen in. En dan vertelt het verhaal precies wat Jezus doet en wat Jezus beleeft. En dan keert hij terug en dan zegt hij, kunt ge dan niet 1 uur met mij waken? En maakt ze dus wakker. Met andere woorden, dat hele verhaal is niet te vertellen. Dat is alleen maar een verhaaltje, het is een legende. Maar in hoever dat op feiten berust, weet niemand. En ik denk niet dat het op feiten berust. Maar realiseer nu even de andere kant van het verhaal. Jezus weet wat er gaat gebeuren. Hij weet ook dat hij zich daaraan kan onttrekken. Hij staat voor de keuze weg te vluchten en bedrieger te zijn in de ogen van ieder, ook van zijn volgelingen, of te aanvaarden wat er komt en daardoor te bevestigen wat hij heeft gezegd. Dat is natuurlijk een hele innerlijke strijd. Zal ik wel, zal ik niet. En dat hij in dat opzicht misschien heeft gezegd, maar God, is er geen andere weg? Geloof ik graag. Maar of dat nou precies is geweest, Heer, laat deze kelk aan mij voorbij gaan en zo. Het is erg mooi neergezet, maar het past niet bij de man in die tijd, in die toestand, in dat, op dat ogenblik. Nou ja, dan heb je dus ook het verhaal van alle vallen neer. Hè? Kijk, die Jezus is dus op dat ogenblik geladen tot en met. Dat is duidelijk. Heeft dus een enorme uitstraling. Wanneer hij zegt, ik ben het, dan denkt ze, potverdorie, nou gaat het gebeuren. Volle dekking. En dan gebeurt er niets, dan staan ze voorop. Volkomen begrijpelijk, vooral als je realiseert dat Jezus door zeer veel, ook uit de tempel, werd gezien als een groot magier, want hij deed wonderen. En wanneer hij dan later het oor van Malchus even deskundig lijmt, dan zijn ze van de kook, wat moeten ze ermee? En het is heel waarschijnlijk dat die tempelwacht mede de aanleiding is geweest voor Herodes' vraag, nou laten ze wonder zien, dan laat ik hem vrij. Want vergeet niet, het waren Joden, de tempelwacht waren Joden. Hè? Had niets met de Romeinen te doen. En pas Herodes, die zegt, ja, wat moet ik met die vent? Hij wil niks, hij doet niets, hij maakt me eigenlijk stilzwijgend allerhand verwijten. En misschien heeft hij nog gelijk ook, het is veel te lastig. Dan laat maar afschuiven naar de Romeinen, breng hem naar de Romeinen. Die hebben het recht om te oordelen en te veroordelen. Volkomen waar. Dus als je het allemaal zo bekijkt, dan zeg je ja, wat in die hof van Gethsemane gebeurd is, is voor een deel reëel begrijpelijk, voor een deel versierd, en nogmaals, en dat mocht u nooit vergeten, de evangeliën zijn veel later tot stand gekomen. Het eerste zeer sumiere evangelium, dat pas later is uitgebreid, verscheen 80 jaar na Jezus dood. En pas 160 jaar na Jezus dood bestonden de evangeliën zoals ze nu in omloop zijn. Ze waren toen deel van een veelheid van dergelijke geschriften die eigenlijk meer, ja, hoe moet je dat zeggen, reclameboodschap inhielden. Het doel van de evangelie was helemaal niet alleen maar om een waarheid vast te leggen, nee, om twijfelaars te overtuigen. Zoiets als de geschriften, als de wachttoren vandaag de dag. En als u daar rekening mee houdt, dan zegt u, ja, het is logisch dat allerhand dingen versierd zijn, dat het mooi opgeklopt is, want het bovennatuurlijke van Jezus, het goddelijke van Jezus, moet er wel afstralen, anders dan krijgen we geen gelovigen. En de boodschap is zo goed. Ja, zo zie ik dat. Voldoende. Nou, nu ziet u dat we eigenlijk met schijn en werkelijkheid bezig zijn geweest. En dat het wonderlijke blijkt, juist uit die verhalen over Jezus, dat de werkelijkheid wel bestaat. Er zijn dingen die zo ver na kunnen gaan, echt zijn. Die zijn echt gebeurd. Maar er zit zoveel omheen geweven. En ik denk dat dat gebeurt omdat ze bang zijn dat de mensen het anders interpreteren dan zij goed vinden. Dan doe je er wat bij. De doden staan op uit hun graven. Ja, een kleine aartrilling kan er geweest zijn. De duisternis was er, het enorme onweer en de storm hebben we overigens niet geconstateerd, maar daar gaat het nou niet om. Maar het is duidelijk, degenen die dat interpreteren, die zijn bezig een wonder te omschrijven. En een wonder wordt versierd. We hebben het wel eens eerder verteld, er was een wonder gebeurd, er is in Brazilië geweest. Er was een heilige macht, een beeld van de heilige macht in een kerk. En opeens kwam daar op de hoogte van het hart bloed naar buiten. Ze had een bloedende wond. De bloedende Maria. En zeer waarschijnlijk zou het een groot bedevaartsoord zijn geweest. als niet een stomme restaurateur die aan dat beeld had gewerkt, onder meer aan de bevestiging, had gezegd, ach verdomme, ik had die fles wijn niet moeten laten liggen achter het kindje Jezus. Had de man het niet gezegd, en was het later ontdekt, dan was er al zoveel gebeurd van mensen die bedevaart komen, wonderen die er gebeurd zijn. Dat ze zeggen, ja die fles, nou ja, die heeft er natuurlijk al lang gelegen. Die is niet de oorzaak, dat kan niet. Want er zouden geen wonderen gebeurd zijn. Schijn en werkelijkheid, beste vrienden. Het zijn twee dingen die zodanig door elkaar lopen en met elkaar verweven zijn. Dat het vaak moeilijk is het een van het ander te scheiden. En juist omdat dat het geval is, moeten we altijd proberen terug te gaan naar de feiten. Niet wat denk ik ervan, maar wat is er feitelijk aan de hand? Wat is er feitelijk gebeurd? Niet, ik zie het zo, dus moet ik zo. Maar, waarom zie ik het zoals ik het zie? Wat beweegt mij om dat zus of zo te zien? En dan ontdekken we dat er twee gescheiden dingen bestaan. De werkelijkheid en onze eigen drijfveren. Waar we dat ontwarren, zullen we misschien toch nog diezelfde weg gaan. Want die weg is voor een deel onze bestemming. Maar we zullen het niet meer doen met het besef dat de wereld ons daarheen heeft gemanoeuvreerd, of dat de wereld probeert ons in onze bereikingen te belemmeren. Dat is erg belangrijk. En wanneer u ooit uittreedt en u ziet vormen, neem ze niet voor wat ze zijn. Kies tussen twee mogelijkheden. Zeg, die vorm is niet echt, dus kan ze mij niets doen. Of, ja maar ik lig te slapen, ik ben in mijn bed. Dan bent u ook vrij van een dergelijk verschijnsel als u echt uitgetreden bent. Alleen uw nachtmerrie, kan het dan wat veranderen en gaat het nog even door. Maar dan ligt het meer aan hetgeen u gegeten hebt, dan aan hetgeen u uitgetreden ontmoet hebt. Realiseer u, wanneer u overgaat, de wereld die u ziet, is de wereld die u zelf in u draagt. Het is de uitdrukking van uw eenzijdigheden, van uw illusies, maar ook een poging om uw eigen verwachtingen verwezenlijk te zien in een wereld die nu eenmaal op gedachtekracht zeer sterk reageert. Zoek altijd weer terug naar de werkelijkheid. De werkelijkheid ligt in uzelf. Als ik daarmee sluiten mag. Kijk. We zeggen er is één God. Er is één kracht waaruit alles bestaat en alles is voortgekomen. Als dat zo is, zijn wij er deel van. Dan woont God niet ergens ver buiten ons, maar diep in onszelf. Wanneer we God zoeken in onszelf, dan zoeken we een kracht, niet iets wat we kunnen begrijpen. Dan zoeken we misschien een licht, maar niet iets dat ons iets toont, maar iets waarin we voor een ogenblik vergeten hoe beperkt we zijn. Die kracht is onze werkelijkheid. Alle vormen die we daaromheen knopen, alle opeenstapeling van belevingen, is en blijft voor een groot gedeelte schijn. Zoals alle verschillen die we maken voor ons wel echt zijn. Maar wat is het verschil tussen de kracht Gods die in een steen woont en de kracht Gods die in een mens woont? Het is deel van God. Klinkt erg animistisch, ik weet het wel. Maar alle dingen zijn bezield omdat de kracht waaruit het leven voortkomt, de oerkracht is, de ene kracht die bestaat. En die noemen we God. Dan leeft ze in ons. Dan kunnen we God vinden in onszelf. En voor degenen die erg bijbels zijn, heeft Jezus ook niet gezegd, het koninkrijk Gods is in uw lieden. Althans, dat hebben ze ervan gemaakt. In feite heeft hij gezegd, de kracht waaruit al geboren wordt, leeft in u. En als je dat gaat realiseren, dan heb je steeds minder behoefte om de werkelijkheid buiten je te interpreteren. omdat je steeds meer in jezelf de kracht en de zekerheid aantreft, elke keer weer, waardoor je dat wat je bent kunt dragen, dat wat je ontmoet kunt herkennen voor wat het is, en daaruit voor jezelf een band kunt vlechten met de eeuwigheid, die in elke wereld alle vorm en vormverschijnsel blijft overheersen. Dan komen we door de waarheid tot de werkelijkheid. Daar zou ik het bij willen laten. Ik hoop dat het voldoende is. Na de pauze komt een andere vriend en die zal u vragen beantwoorden. Als ze niet persoonlijk zijn en zo fijn, dat weet u waarschijnlijk wel. Wat mij betreft, ik geef u nog slechts één ding mee. En dat is dit. Wanneer de kracht in mij spreekt, spreekt zij niet van daden en van dingen, maar van zijn. Wanneer ik spreken wil tot de kracht in mij, moet ik zwijgen, opdat ik er deel van kan worden. Want als ik spreek, stel ik mij daarbuiten en zal ik ze nooit bereiken. Ik dank u voor uw aandacht. Goedenavond.
Goedenavond.